Namens uw kerkraad, gemeente, de volgende mededelingen. Volgende week zondag wordt in de ochtenddienst het sacrament van het heilige avondmaal bediend. In de middagdienst is een nabetrachting op het avondmaal. Donderdag 11 september wordt in de koepelkerk te Renswoude een bezinningsdienst gehouden. Aanvang van deze dienst is 7:45. We doen nu de tweede huwelijksafkondiging van Mirjam, Ariane, Lagemaat en Hendrik Geert Jansen. Zij hopen op woensdag 10 september in het huwelijk te treden. Indien er geen wettige bezwaren tegen de kerkelijke bevestiging van dit voorgenomen huwelijk worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden in dienst die geleid wordt door uw predikant. In de Sint-Jan de Doperkerk te Echteld. Aanvang van de dienst is 14:00. In deze maand vindt de inzamelingsactie voor de voedselbank plaats. Bij de uitgang ligt een tas klaar voor de boodschappen met daarin een boodschappenlijst. Voor de inleveradressen wordt verwezen naar het kerknieuws van september. Tevens zijn er nog vrijwilligers nodig. U vindt op de flyer, als het goed is, de nodige informatie om u daarvoor aan te melden. Collecten zijn vandaag voor de kerk, voor de reformatorische basisscholen in Woudenberg, Scherpenzeel en Veenendaal. Derde rondgang is bestemd voor de huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de voedselbank. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Stellen wij ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 100 en daarvan vers 1 en 2. Juich aarde, juicht alom den Heere, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. In wat er verder volgt, Psalm 100, vers 1 en 2. Thank you. stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord op de lezing van de wet des Heer en de samenvatting daarvan, zingen wij Psalm 119, vers 11. En we lezen daarna Hebreeën 3. Dus we luisteren naar de wet van de Heer en de samenvatting daarvan. We zingen Psalm 119, vers 11. En we lezen vervolgens Hebreeën 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat Gods wet aldus samen: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. vervolgen de lezing van Gods woord bij Hebreeën 3. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is, degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar, tot getuigenis van de dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar Christus, als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dagen der verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, zij hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom was ik vertorend over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God, maar vermaant elkander alle dag, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, doch niet alle, die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertorend geweest, 40 jaar? Was het niet over degene die gezondigd hadden, van wie de lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij staan gemeenten aan het begin van een week van voorbereiding op de bediening van het Heilige Avondmaal. En met het oog daarop lezen wij het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier, waarin ons wordt uitgelegd hoe wij ons op een juiste wijze ook kunnen en mogen voorbereiden. We lezen dus het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Daar staat het volgende, geliefde in de Heere Jezus Christus. Hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen, en voor het aangezicht van God oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden, en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerk en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, dat betekent gokken, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof in de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit eerste deel van het avondmaalsformulier. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed om de Heere te bidden om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord. En tevens ook om voorbeden en dankzegging te doen. Voorbeden voor zuster Keuning van de Scheepjeshof 25 in Veenendaal die ernstig ziek is. Mogen de Heere dankzeggen voor hem met broeder Lamper van de buurtlaan Oost 54 in Veenendaal. Die terug mag zien in dankbaarheid op een geslaagde heupoperatie en gisteren thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laten wij God bidden. Het kan alleen, Heere, in het erkennen dat u de enige en ware God bent. En dat u alleen de enige God bent, omdat u dat bewezen hebt in de loop van de geschiedenis, als de grote schepper en onderhouder van deze wereld. Maar dat kan alleen waarachtig bidden tot u, wanneer ons hart door genade ook tot het erkennen en beleid is gekomen dat u de enige God in Jezus Christus door het geloof voor ons persoonlijk geworden bent. Het waarachtige gebed, Heer, is toch een vrucht van de vereniging met Christus. En daarom moeten we u eerst bidden of u door genade ons ook wilt leren bidden. Dat uw geest met kracht ook woont en werkt in het midden van de gemeente. Door harten die nog vervreemd zijn van u. Die andere goden op dit moment in hun leven aan de hand houden. Ook door u worden gebroken. Worden verslagen. Terneergeworpen. Verootmoedigd worden voor u. Verbrijzeld worden. En in het erkennen van uw almacht, uw heiligheid en majesteit, u ook leren aanbidden en aanroepen in uw barmhartigheid en genade. Geef dat we dit gebed niet bidden voor de ander, maar voor onszelf. Ook na ontvangen genade, Heere, moet u voortdurend waken in het leven van hen die u vrezen, voor uw eer. En Heere, u laat ook ondervinden dat u daarin een jaloers God bent, dat u opkomt voor uw eer, ook in de kleinste dingen van het ogenschijnlijk dagelijks leven, in de verborgen omgang met u, in de weg van het gebed, in dat wat wij zien als ons geloof en onze bevinding, en daar zo snel ook weer de man of de vrouw mee willen worden, schenk dat door genade we ons voor uw aangezicht leren verootmoedigen, en dat wij in het zien op u, Heere, juist daarom ook niet anders kunnen en niemand anders ook willen zien dan uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Hoe zouden wij voor u kunnen bestaan? En hoe zouden we ons leven kunnen inrichten tot eer en verheerlijking van u, wanneer dat niet gebeurt vanuit hem die ons voor heeft gehouden? Zonder mij kunt gij niets doen. We bidden ook om uw zegen, Heere, over ons samen zijn rondom uw woord. Als deze dag in het teken staat van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. Wij zien aan wat voor ogen is, Heren, en we kennen nauwelijks onszelf, ook na ontvangen genade. We zijn aangewezen op het ontdekkende werk van u, o God de Heilige Geest. Geef dat u daarom ook beslag legt op ons hart en leven, dat ons oog door u naar binnen wordt geslagen. En we leren verstaan wat u bedoelt met de woorden, graaf dieper mensenkind, opdat gij meerdere gruwelen zult ontdekken. Maar als we dat leren op de school van de Heilige Geest, Heren, dan staat het ontdekkende werk van uw geest altijd in dienst van hem, de grote profeet en leraar, de Heere Jezus Christus. Dan leert u vanuit de nood van ons hart ook oog te krijgen voor de volkomenheid en dierbaarheid van Christus zelf. Schenk dat onder de verkondiging van uw woord. Geef een heilige verlegenheid naar u in het leven van hen die nog leven op dit moment zonder u. En wilt u daarom ook met kracht uw woord toepassen in het hart en leven van hen die nog voor eigen rekening liggen. Werk ook door in het midden van hen, Heren, in wie leven u begonnen bent. Geef dat vragen worden opgelost onder de verkondiging van uw woord, of verkeerde vragen die gericht zijn op onszelf en op ons eigen behoud, door u worden weggenomen. Geef dat we verloren gaan in onszelf aan de voeten van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En dat er niets anders overblijft dan een schreeuw om Hem, een zucht, een gebed, een roep om genade, opdat Hij in al zijn gepastheid en heerlijkheid zich bij vernieuwing mag openbaren in het leven van hen die door genade een band hebben gekregen, omdat u dat gelegd hebt met uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wilt u zelf, Heere, als de grote hart erkennen, ook wonen en werken in het midden van de gemeente. Ga de rijen door, hier, als ook het hart thuis dat meeluistert, nu op afstand of op een later moment, sla niemand van ons over, maar zie in uw gunst en genade op ons neer. Wees ons ook nabij, Heere, wanneer we hier samen zijn gekomen met alle indrukken die we hebben opgedaan in de achterliggende week. Ze kunnen ons hinderen in het luisteren naar uw woord. En de duivel weet er ook vaak geraffineerd en handig gebruik van te maken. Eén gedachte heeft hij nodig om ons hart en onze aandacht te verstoren, zodat we niet meer luisteren naar dat wat u zegt. Horen de klanken terwijl onze gedachten en hart elders zijn. Wilt u daarom ook daarin ons tegemoetkomen in onze zwakte en ons de rust, de aandacht en de concentratie geven op en onder de kansel. We bidden dat heel in het bijzonder voor hen die gebukt gaan onder grote zorg. Wees met weduwe en weduwnaar in het midden van de gemeente. Wees met ouders die één of meerdere kinderen moesten verliezen. Wees met hen die beschadigd zijn geraakt door een gebroken huwelijksleven. Een gebroken gezin waarin ze opgegroeid zijn of op dit moment opgroeien. Wees met hen die gebukt gaan onder de zorg om hun ouders of om hun kinderen. Gedenk ook hen, Heren, die om een andere reden beschadigd zijn geraakt in de loop van het leven. En vaak in de omgang met u in de binnenkamer of zittend onder uw woord, juist dan de pijn ervaren. Heren, wilt u daarin ook uw zorg betonen, uw herderlijke zorg. En geven dat we het mogen ondervinden, dat het waar is. Wentel uw weg op de Heere en Hij zal het maken. We bidden u, Heere, om uw zegen over de verkondiging van uw woord, daar waar uw woord op dit moment wordt verkondigd, op deze dag, hier in de directe omgeving, maar ook op andere plaatsen in ons vaderland. Werk met kracht door. Ga, Heere, met uw geest, ook door de gemeente heen, door Waidelhof van uw kerk. En schenk zo een geestelijke opwekking. Een terugkeer tot u en tot uw dienst. Een getuigenis in het midden van de samenleving dat u ook in 2025 wonderen verricht onder ons volk. En met kracht ook uw heil en uw genade verheerlijkt in het midden van onze samenleving. We bidden u, Heere, voor hen die ernstig ziek zijn in het midden van de gemeente. Die gebukt gaan onder een chronische ziekte waardoor hun leven wordt begrensd. Die worsten met psychische zorg en moeite. We dragen ook zuster Keuning op aan u, Heere, met de bede of u haar nabij wilt zijn in haar moeite, in haar zorg, in de afbraak en in de aftakeling. Maar geef dat te midden van alles wat ze ondervindt, uzelf de kracht van uw geest en de gave van het geloof laat ondervinden, zodat ze in antwoord ook op Hebreeën 2 het mag ondervinden. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wend haar oog naar boven. Op u, de levende God, en zie daarom in uw genadige gunst op haar neer. We mogen u namelijk moedig en hartelijk dank zeggen voor hem met broeder Lamper, die terug mag kijken op een heupoperatie waarin u uit en door hebt willen helpen, waar de arts ook na de operatie van mocht zeggen dat hij geslaagd was. Geef herstel, Heren, wilt u ook beschermen, bewaren voor complicaties, en schenk ook met het oog met alles waar onze broeder mee topt. Uw zegen, zowel over de operatie, de ingreep die plaats mocht vinden, als ook uw zegen in uw zorg en in uw trouw in het dagelijks leven. Wilt u met ons zijn in deze ochtend, Heren? Help ons in alle opzichten. Hoor ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen gemeente de psalm die in Hebreeën 3 centraal staat en als psalm 95. We zingen daarvan vers 5, 6 en 7, en tijdens het voorspel vindt de dienst der offeranden plaats. Na het amen van de prediking zingen we psalm 139 en daarvan vers 1 en 4. Zo God het geeft, gemeente, wordt vandaag Gods woord verkondigd uit Hebreeën 3, dat is vanmorgen, en vanmiddag Hebreeën 4, de laatste drie versen. Beide hoofdstukken horen bij elkaar. Vanmorgen wordt Gods woord verkondigd vanuit vers 14 van Hebreeën 3. We lezen dit vers voorafgaande aan de prediking. Er staat, want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Het thema waaronder dit vers wordt verkondigd is leven in Christus. Leven in Christus. En vanmiddag is het thema voor de prediking leven uit Jezus. Vanmorgen dus leven in Christus. Twee lijnen vanuit het vers. De eerste lijn is ik in hem. De tweede lijn is hij in mij. Dus de eerste lijn is ik in hem. De tweede lijn is hij in mij. Gemeente, wij staan aan het begin van een week van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. En dat geldt voor een ieder van ons heel persoonlijk. Niet alleen voor degenen die aangaan aan het heilige avondmaal of die voornemens zijn om voor het eerst aan te gaan aan het avondmaal. Maar voor een ieder, ook voor jullie kinderen. Al mag je nog niet aangaan omdat je te jong bent en nog geen belijdenis hebt gedaan. Ook jij staat voor een week van voorbereiding. Omdat je zondag, als het goed is, ook heel concreet voor je ogen de avondmaalstafel ziet staan. En de Heere ook jou daarmee plaatst voor de vraag: ken je mij? Heb je mij lief? Ik hoop dat je daarom ook in deze week aan de Heer in het gebed vraagt of je, als je ouder mag zijn en zo oud mag worden, dat je belijdenis hebt gedaan en een nieuw hart hebt gekregen, ook aan mag gaan aan het avondmaal. Het zal niet de eerste keer zijn, gemeente, dat juist in de kinderjaren indrukken worden gelegd waar de Heer later op terugkomt rondom een avondmaalzondag. Wij staan allemaal voor de vraag, niet voor de vraag of we wel of niet aangaan aan het avondmaal. Dat is een afgeleide vraag. Wij staan voor de vraag of we de Heere kennen. Daar draait het om, in de week van voorbereiding. En in het antwoord geven op die vraag zullen we ook, al luisteren naar het woord, in moeten keren tot de Heere en onze knieën moeten buigen voor God. God heeft ons afhankelijk gemaakt van de middelen die hij ons in heeft gesteld, onder ons heeft ingesteld. Maar de Heer is niet afhankelijk van zijn genademiddelen. Mag ik dat even toelichten? Ook om te voorkomen dat we het avondmaal te hoog plaatsen. Hoger dan de gastheer, dan Jezus Christus zelf. Het was jaren geleden dat ik een telefoontje kreeg vanuit de gemeente met de vraag of ik een familielid wilde begraven die jarenlang had rondgezworven in de Nederlandse steden. Ondanks alles wat de familie had geprobeerd om in contact te komen met hun familielid, was het onmogelijk om contact met dat lid te krijgen. Dat lag niet aan de familie, dat lag aan de persoon zelf, die zo beschadigd was geraakt, ook in zijn persoonlijkheid, dat hij geen contact kon onderhouden. Het was een betrokken familie, kerkelijk ook betrokken. En een van de eerste vragen die dan natuurlijk bij reizen, wanneer we een overlijden horen in onze familiekring, is de vraag: mag hij of zij goed afgereisd zijn? Wel, u begrijpt dat die vraag pijn deed in een familiekring. Jarenlang had deze persoon geleefd onder de brug ergens in een grote stad en ook de hulpverlening kon nauwelijks contact met hem krijgen. De schaarse spulletjes die deze persoon had achtergelaten in zijn boodschappentasje, meer had hij niet. Boodschappentasjes troffen ze onderin de tas een stuk gelezen Bijbel aan. Onderstreept, kruisjes en opmerkingen daarnaast. Dat bedoel ik met mijn opmerking. Wij zijn afhankelijk van de genademiddelen. Maar God is soeverein. Letterlijk haalt hij zijn kinderen soms weg uit de drek en de goot van deze wereld. En wat is het dan een wonder, gemeente, dat de Heilige Geest veel sterker is dan onze barrières, psychische schade en gebrokenheid, maar dat dwars doorheen breekt. Ik wil ook aan de andere kant gaan staan vanmorgen, aan deze week van voorbereiding. Ik loop nu meer dan 20 jaar mee in het kerkelijk leven. En ik zal zo meteen ook wel uitleggen waarom ik nu deze opmerking maak. Maar als ik terugkijk, zie ik verschillende ouderlingen, diakenen, predikanten, uit ons kerkverband, de gereformeerde gemeente, oud-gereformeerde gemeente, gereformeerde gemeente in Nederland, die in hun leven aangingen aan het avondmaal en zonder God en Christus stierven. En dan is het niet in de eerste plaats de vraag, hoe kan dat bij hun? Maar dan komt die vraag toch naar jezelf toe. Kan dat ook plaatsvinden bij mij? Bij mij als predikant? Bij de ouderlingen en diakenen van uw gemeente? Onder onze avondmaalgangers? Ik denk aan avondmaalgangers in het verleden die aangingen. En dat waren, laat ik gewoon heel duidelijk zijn, gemeenten, dat waren geen lichte gemeenten. Dat waren behoudende gemeenten, ook in ons kerkverband, maar ook daarbuiten. Waar je dus niet zomaar aangaat aan het avondmaal. Die vertelde hoe ze aangingen. Die tussen Gods kinderen aan de avondmaalstafel hebben gezeten. En die op enig moment met alles braken. Zich lieten cremeren vanuit de gedachte, God bestaat niet. En dat was allemaal toneelspel. Voor die klem staan we de komende week. Niet voor de tafel in de eerste plaats, maar voor de vraag, ken ik de Heere? En kent Hij mij? En met die klem is ook deze brief geschreven aan de Hebreeën. Een brief die geadresseerd is aan de kern van de gemeente. Die getypeerd wordt de gemeente van de Hebreeën. Waar u die gemeente moet zoeken, niemand die het weet. Binnen Israël, het beloofde land. Buiten Israël, een gemeente die in die tijd inderdaad bijna altijd bestond uit alleen maar Joden of bijna alleen maar Joden. We weten het niet. En wie die brief heeft geschreven, is het eigenlijk wel een brief? Moeten we niet lezen als een preek of een verhandeling? We weten het niet. Wat we wel weten, en daar doel te schrijven steeds op, let u er maar eens op, is dat in deze brief de Heere spreekt. Dat maakt deze brief in het Nieuwe Testament ook tot een unieke brief. In onderscheid van alle andere brieven en boeken in het Nieuwe Testament, waar als er geciteerd wordt uit het Oude Testament, altijd het wordt ingeleid, het staat geschreven, of de profeet zegt, is dit de enige brief in het Nieuwe Testament waar steeds zegt, de Heere zegt, de Zoon zegt, de Heilige Geest zegt. Om dus het woord nog meer kracht en nog meer klem te geven. De schrijver, ik moet dus zeggen de Heere, schrijver valt dus weg, nadrukkelijk weg in deze brief, de Heere, maakt duidelijk dat hij bewogen is met de mensen aan wie deze brief is geschreven. En dat het voor hem nog maar de vraag is of allen die zich uitgeven als een belijdende christen in de gemeente waaraan dit werk is geschreven, hem ook persoonlijk kennen. Voor God is dat dus een vraag. Voor de Heer is dat een vraag. Daarom zult u in een week van voorbereiding met de vraag, ken ik de Heer en kent Hij mij, niet op bezoek moeten gaan bij Gods kinderen. Want dan ontstaat er een sfeer, als ik het van jou geloof, geloof jij het ook van mij, toch? U zult moeten gaan naar de Heere zelf. Ken ik u? En kent u mij? En wat dan opvalt in de brief die deze schrijver heeft geschreven, is dat hij in de eerste plaats de grote overeenkomsten benadrukt. En dat doet hij met name ook in ons hoofdstuk, hoofdstuk 3, als hij in een soort samenvatting terugkijkt op de uittocht uit Egypte, de woestijntocht door de woestijn, 40 jaar lang, en de inbezitname van het beloofde land onder leiding van Jozua. Wat we in de achterliggende weken al luisteren naar het Bijbelboek Jozua ook hebben gezien. En wat dan opvalt is dat hij voortdurend spreekt over allen. Allemaal. Allemaal uit Egypte uitgeleid door Gods machtige hand. Allemaal in de woestijn door de Heere geleid, beschermd en verzorgd. Allemaal de grote daden van God gezien. Allemaal beschermd door de Heere tegenover de vijanden. Denk aan Amalek, die Israël in de achterhoede trof. Allemaal de belofte om in te gaan in de rust, en daarmee wordt het beloofde land bedoeld, in te gaan in de rust, gehoord en ontvangen. Allemaal gehoor gegeven hebbend aan die belofte, gingen ze eruit. Allemaal de wet van God gehoord bij de Sinaï. Ik ben de Heere uw God die u uitgeleid hebt uit Egypte. En dan opeens die omslag in Hebreeën 3. Maar in het merendeel had God geen behagen. Waarom niet? Omdat ze hem niet gehoorzaamden. Ongeloof. Nu zegt de Bijbelschrijver, als dat toen plaatsvond, waarom zou dat nu niet kunnen? Zijn wij beter of doen we het anders beter dan de Israëlieten toen? Moeten we niet zeggen, gemeente, dat zij veel meer hebben gezien van de Heere dan wij in onze tijd? U en ik hebben niet bij de schelfsteen gestaan, toch? Zij wel. Ze zagen voor hun ogen hoe die muren door Gods hand werden opgetrokken. En dat pad droog viel. Ze hebben het gezien. Ze hebben Gods tekenen gezien in de woestijn. De Bijbelschrijver Hebreeën verwijst daarna die geschiedenis van Massa en Meriba, waar God het brakke, vieze water veranderde in fris, helder, zoet, sprankelend water. Ze hebben ervan gedronken, zegt de Bijbelschrijver. Ze hebben allemaal hun tenten 's morgens open gedaan en zagen daar voor het eerst in hun leven het voedsel voor het oprapen liggen, manna. En ze hebben allemaal voor het eerst in hun leven 's avonds naar de lucht gekeken en ze zagen daar die grote zwermen kwakkelen aankomen. God bracht met zijn hand het eten zo binnen. Ze hebben ervan gegeten. Ze hebben allemaal de tekenen gezien bij de Sinaï. Donderslaag, trillen van de aarde, stem van God die van boven naar beneden rolde. U en ik waren daar niet bij. En zo zou ik vanmorgen nog wel door kunnen gaan. En toch ongehoorzaam. Zo dicht bij. Zoveel gezien. Zoveel gehoord. En toch ongehoorzaam. Wel, gemeente, past dat vanmorgen eens op uzelf toen? U zit toch niet voor een ander te luisteren vanmorgen? En ik sta ook niet vanmorgen voor een ander te preken. God kent ons hart. Het voorbeeld net van die predikant, dat zeg ik niet voor niets, dat houdt mij jarenlang bezig. Waarom zou mij dat niet overkomen? Anderen het evangelie voorgehouden. En zelf Christus verworpen. Dan hou je het maar bij jezelf, toch? Nu kom je ook voor de vraag te staan, en daar wil de Bijbelschrijver in hoofdstuk 3 ons bij brengen. Waar ligt nou het verschil? Dan noemt de Bijbelschrijver, en ik zie nu ook in ons vers, twee momenten. Kijk er maar met me mee, vers 14. Het eerste is, wij zijn Christus deelachtig geworden. En het tweede moment is het tweede deel van dit vers. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. En zet u voor dit moment even een streepje onder vasthouden. Dus Christus deelachtig en vasthouden. Let u even op de volgorde. Dat de Bijbelschrijver niet begint met allerlei ervaringen. Dat is een bewuste keus van de Bijbelschrijver. Als u iets verder bladert in dit werk, in Hebreeën 6, komt u dat dan tegen, dan noemt de Bijbelschrijver een heel aantal ervaringen op. Hij noemt bijvoorbeeld dat ze allen dezelfde doop hebben gekregen. En als het gaat om de ervaringen, dan zegt hij dat ze allemaal de smaak van het woord hebben ondervonden. Ervaring hebben gekregen als het gaat om de toekomende eeuw. En toch zegt hij dan op enig moment, als dat nou het enige is, dan is dat niet genoeg. Want dan kun je afvallen. En als u dat rijtje leest, we hebben dat al een keer eerder gedaan gemeend, als u dan dat rijtje leest in Hebreeën 6 vers 1 tot en met 4, je bent dan onder de indruk van wat mensen dan dus allemaal krijgen en ondervinden en ervaren. En ik heb toen tegen u ook gezegd, op dat moment let u even op wie hierin gemist wordt in dit rijtje. En dat is de naam van Christus. Je kan dus heel veel ervaren. Je kan de kracht van het woord in je hart ervaren, ook hier in het podium. Kan bezig zijn met de overdenking van de toekomende eeuw. Vragen die cirkelen rondom de eeuwigheid. Verlangen kennen om bij de Here te zijn. Je kan aangeslagen, ook deze plaats verlaten door het woord. En dat je voelt in je hart, zoals het nu is, is het niet goed. Er moet een wonder gebeuren in mijn leven. Je kan daar heel ernstig onder worden. Je kan je dan ook daardoor van allerlei dingen gaan bekeren. Breuken slaan in je leven, waar je weet, dat maakt scheiding tussen mij en tussen de Here. Je kan ook vertroost worden onder het woord. Agab werd ook vertroost toen hij het woord van de profeet hoorde. Je kan onder de indruk raken van het machtige werk van de Here. Je kan de twisting van de Heilige Geest ervaren in je hart en in je leven. Je kan tot zegen zijn voor andere mensen als je staat in het ambt. Je kan het woord van God bedienen en daaronder ook vrucht zien. Maar de vrucht op de woordsbediening is nog geen bevestiging van je persoonlijke genadestaat als predikant of ambtsdrager. En toch Christus niet hebben. Geen deel aan Christus hebben. Je kan worstelen met bepaalde zonden. Boezemzonde bijvoorbeeld. Dat je daar last van hebt. Dat je dat beleidt voor de Here. Dat je vraagt om bekering. En toch Christus niet hebben. Daar ligt dus het eerste eikpunt in deze week van voorbereiding. En ik zeg nogmaals, let u op de volgorde in de tekst. Heeft u deel aan Christus gekregen? Zo niet, dan is er voor u geen plaats aan het avondmaal. Ondanks dat u misschien hele indrukwekkende ervaring hebt opgedaan, ondanks dat u misschien bijzondere momenten hebt gekend in uw leven, ondanks dat u kan gewagen van de zorg van de Here tijdens een operatie of daarna, ondanks dat de Here Nee, de vraag van morgen is, kent u de Heere Jezus Christus? Kent u hem persoonlijk, alleen voor hen? Maar dan ook voor allen die Christus hebben liefgekregen, is de plaats aan de avondmaalstafel. Maar wat is dat dan? Deel krijgen en hebben aan Christus. En wat een zegen, gemeente, dat u nu niet bent aangewezen op een mens, ook niet op een dienaar van het woord. U kunt het niet met de getuigenis van een predikant of een oudering tijdens een huisbezoek doen. Als u aangaat aan het heilige avondmaal, kunt u het alleen wagen op het woord van God. De Heere legt dat zelf uit. Deel hebben aan Christus. Laten we de tekst rustig eens bekijken. En ik zit nu onder andere ook in het tweede punt. Dat wordt hier uitgelegd aan de hand van twee woorden. Kijkt u met me mee. Allereerst, wij zijn Christus deelachtig geworden. Dat is de eerste kant van die uitdrukking. Deel hebben aan Christus, deelachtig worden. De tweede kant van die uitdrukking, deel hebben aan Christus, dat is het vasthouden. Vasthouden van Christus. En ik zal zo meteen uitleggen waarom dat ook zo gelezen moet worden. Vasthouden van Christus. Dus, wat betekent dat? Deel hebben aan Christus. Dat betekent twee dingen in dit vers. Deel krijgen aan hem en vasthouden van hem. En let u dan ook even op dat de Bijbelschrijver die heel nadrukkelijk verbindt met elkaar. Zo sterk dat als je dit vers leest, laat het nog maar even lezen gemeente, je het zo kan lezen, want wij zijn Christus deelachtig. Indien wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden, met andere woorden, deel krijgen aan Christus, dat is onder één voorwaarde, tot het einde toe vasthouden. Nee, versta mij vanmorgen heel goed, de Bijbelschrijver suggereert hier natuurlijk geen afval der heiligen. Zij die in Christus zijn, zijn voor tijd en eeuwigheid geborgen in de kruiswonden van de zaligmaker. Zij die de Heer Jezus zijn toegeëigend als kinderen van de Heere God. Ze liggen verankerd in de verkiezende wil van de Vader. Maar de Bijbelschrijver richt het woord op ons. En hij laat die voorbeelden zien van mensen om zich heen, uit het verleden, maar ook uit het heden. Waar als we terugkijken, voor ons idee helemaal geen verschil tussen hen en ons was. Misschien keken we wel heel erg tegen hen op. Die gevierde ouderling, weet u wel. Predikant met zoveel gaven. Die man of die vrouw die in het midden van de gemeente bekend stond als een leesbare brief van Christus. Maar hun einde is in het duister gehuld. Of soms valt er zoveel licht over dat duistere einde, dat we de vraag, hoe is het afgelopen, niet meer hoeven te stellen. Kijk, daar richt de Bijbelschrijver zich dus op. Op het hart. Niet op de trouw van de Heere. Gods werk ligt verankerd in zijn welbehaag. Maar de Bijbelschrijver ligt het woord op uw, jouw en mijn hart. Mag ik voordat ik dat ga uitwerken, gemeente, even die vraag stellen? Je loopt toch niet weg voor die vraag? Dat kan op verschillende manieren. Dat je nu op dit moment afsluit voor dit deel van de preek. Omdat je er heilig van overtuigd bent dat je de Heere kent en dus ook gewoon aangaat aan het avondmaal. Zoals je dat in die jaren of in de keren die hiervoor liggen ook steeds deed. Je kan je ook op een andere manier gaan afsluiten door te gaan luisteren voor een ander. Ja, de dominee zal wel die bedoelen. Ik heb ook zo mijn vragen bij bepaalde avondmaalgangers. Houd het bij jezelf vanmorgen. Wie meent te staan, Zie toe dat hij niet vallen. Wat wij afschrijven, kan wel eens boven komen. En wat wij voor waar houden, blijkt soms tijdens het leven van die persoon of kort na het sterven van die persoon toch niet waar te zijn. Houd het bij jezelf vanmorgen, dat probeer ik ook. De Bijbelschrijver legt het heel eenvoudig uit, gemeente, wat dat is, deel hebben aan Christus. Dat is in de eerste plaats, kijkt u maar even met me mee, we moeten het nu ook in het verband gaan lezen. Door te zeggen in hoofdstuk 3 vers 1, dat het gaat om hen die de hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Daar wordt dus hetzelfde woord gebruikt als in ons vers 14, deelachtig. Zij zijn de hemelse roeping deelachtig geworden. En in dat omschrijven hemelse roeping benadrukt de Bijbelschrijver dat het dus een roeping van boven is. Gewerkt door God de Heilige Geest. Allen werden uit Egypte weggeroepen. Allen werden geroepen voor de berg Sinaï. Allen werden geroepen om door de woestijn de vuurkolom en wolkkolom te volgen. Maar in de loop van de 40 jaar werd duidelijk dat een verschil zichtbaar werd tussen hen die van boven in hun hart de hemelse roeping door God werden geroepen en zich niet bezondigden aan de verbittering van de Heere God en de opstand tegen de Heere God. Waar kun je dat verschil aan herkennen? Hoe weet ik voor mezelf dat ik een hemelse roeping heb gekregen van de Heer? Zodat ik ook Christus persoonlijk als mijn borg en zaligmaker mocht leren kennen. En uit hem mocht leven. Nou, de Bijbelschrijver, kijkt u met me mee, zegt dan het volgende in ons vers. Daar legt hij dat dus uit, wat dat betekent, die hemelse roeping deelachtig geworden. Wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Vasthouden van dit beginsel. U merkt dat de schrijver hier voor ons gevoel vaag spreekt. Het beginsel, en dat roept dan ook meteen de vraag op, ja, maar wat bedoel je dan met dat beginsel? Is dat dan die hemelse roeping dat het begin ligt in God? U heeft de Bijbelschrijver dat al eerder uitgelegd in vers 6. Kijkt u maar even met me mee, gemeente. Staat maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Dat slot van vers 6 is hetzelfde als het slot van vers 14. En dat betekent dat de schrijver in vers 14 eigenlijk al veronderstelt wat we weten. Namelijk, wat is dat beginsel? De roem der hoop en de belijdenis. Welke roem der hoop en welke belijdenis? Namelijk de roem der hoop en de belijdenis van Jezus Christus. Hij alleen is onze hoop, zo benadrukt de Bijbelschrijver. Deel krijgen aan Christus en vasthouden van Christus is dus totaal afhankelijk van Christus. Ik herhaal het nog een keer. Deel krijgen aan Christus. Vasthouden van Christus is totaal afhankelijk van Christus. Waarom benadrukt de Bijbelschrijver dat? Omdat hij de kracht van het ongeloof, de verharding van het hart, de verbittering van het hart niet onderschat. Immers als we even kijken, gemeente, naar die woestijn toch, en we zien daar de mensen die in opstand komen tegen de Heer, weet u wat ik nou altijd zo aangrijpend vind? Dat ik het herken. Nog los van de omstandigheden, die kunnen heel verschillend zijn. Maar worstel jij daar nou ook zo mee? Met de hardheid van je hart? De verbittering in je hart? Boze gedachten die zomaar kunnen opkomen in je hart, niet naar mensen toe, maar naar de Heere. Het ongeloof dat als onkruid woekert op de bodem van je ziel. Kijk, daar heeft nou het schijngeloof geen last van. Het schijngeloof is een geloof dat gras maait. Maar het ware geloof heeft last van de wortel van het onkruid. Die blijft niet staan bij de uitwassen van de zonde. Maar die heeft hartzeer over de wortel van de zonde. En daarom voelt dat ware geloof ook de klem in vers 14. Deel krijgen en houden aan Christus. De Heilige Geest maakt het hier dus afhankelijk van het vasthouden van Christus. En dat resulteert maar in één schreeuw naar boven. O God, dat red ik niet. U moet mij vasthouden. Anders glij ik gewoon weg. Daar hebben we een van de kenmerken tussen het ware en het schijngeloof. Het schijngeloof heeft last en verdriet van de zonden. Weet die zonden ook te benoemen? Weet die zonden ook te belijden? Weet zich ook van die zonden te bekeren? En dat kan heel ver gaan. Maar het ware geloof heeft verdriet vanwege de zonde, enkelvoud. Namelijk de zonde van het ongeloof, omdat dat God onteert in zijn betrouwbaarheid, liefde en barmhartigheid. Kijk, en met die pijn is er nou plaats aan de avondmaalstafel voor hen die niets anders kunnen en willen dan vastgehouden worden door Jezus Christus. Want over welke Christus hebben we het hier dan eigenlijk in Hebreeën 3? U weet dat, gemeente, dat in de Bijbel op veel verschillende manieren de Heere Jezus Christus wordt uitgewerkt. In zijn trouw, in zijn liefde, maar ook in zijn toorn, in zijn ernst. En hier in dit Bijbelgedeelte in Hebreeën 3 haalt de Bijbelschrijver één eigenschap van de Heere Jezus Christus naar boven. Dat doet hij door een vergelijking te maken tussen Mozes aan de ene kant en Christus aan de andere kant. En hij zegt dan, kijk eens naar Mozes. Wat een trouw van deze dienstknecht van de Heer. Zeker op die momenten wanneer hij er alleen voor kwam te staan en heel het volk zich als één man tegen hem keerde. Onvoorwaardelijk bleef hij de Heere dienen. Onvoorwaardelijk nam hij het op voor de eer van de Heer. Maar daarbovenuit stijgt de Heer Jezus Christus. Wat is het verschil tussen Mozes die al zo trouw was en de zaligmaker? Wel, zegt de Bijbelschrijver dan, het verschil is dit, dat Mozes uiteindelijk mens bleek te zijn en als een zwakte. Op een van die cruciale momenten week hij af van het woord van de Heere. Hij moest spreken tegen die steenrots, maar sloeg erop. En daarom, vanwege die verbittering en verharding, mocht hij het beloofde land niet ingaan. Laat heel duidelijk zijn, Mozes is natuurlijk boven. Maar hij struikelde. En bleef buiten het beloofde land. En waaruit blijkt dan de trouw van Christus? Wel, zegt de Bijbelschrijver, hij is in alles aan ons gelijk geworden. Ons vlees en bloed heeft hij aangenomen. Hij heeft op al die kruispunten gestaan waar al Gods kinderen ook steeds voor komen te staan. Welke kruispunten? Wel dat ze de kracht van de verleiding, de kracht van de verzoeking, de kracht van de begeerte in hun hart en in hun lijf ervaren. En nog los van welke concrete verzoeking, de Bijbelschrijver laat dat hier gelukkig in het midden liggen. Hij concentreert zich op de wortel. Waarom struikelde Mozes en waarom zouden u en ik niet kunnen struikelen? Omdat de wortel van het ongeloof steeds ligt op de bodem van je hart toch? Daar heb jij toch ook last van gekregen als je aangaat aan het avondmaal? Daar zit toch je pijn, je verdriet, je smart, je verlegenheid, je onbehagen. Dat is toch de reden waarom we niet alleen in een week van voorbereiding, maar ook in de stilte van de binnenkamer ons voor God verootmoedigen? Zo vaak tegen de Heere zeggen, Heere, ik kan er niet tegenop, want het is een deel van mezelf. Het is mijn ongeloof, dat komt niet van buiten, dat geeft de duivel niet, krijgt niet de schuld, dat heeft niet te maken met de verleidingen omheen, nee, het vindt aansluiting in je hart. Daar ligt toch de oorzaak van die pijn. En daartegenover plaatst de Bijbelschrijver daar Christus en hij zegt daarvan in hoofdstuk 2 en 3, die in alles aan ons is gelijk geworden, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de kracht van de verzoekingen heeft ervaren tot in zijn ziel toe, maar niet wilde zondigen. Hij bleef getrouw als zoon aan de Vader. Wel, deze betrouwbare Christus wil juist ook aan de avondmaalstafel volgende week zondag het ongeloof dat zo welig tiert op ons hart en in ons leven wegnemen door zijn doorboorde handen. Die wil mijn hoogmoed en mijn trots laten stikken in de oceaan van Gods onbegrijpelijke liefde. Die staat niet volgende week zondag aan de avondmaalstafel klaar om bekeerde mensen te ontvangen en zijn goedkeuring over hun leven te geven. Nee, we hebben het vanmorgen toch gelezen, gemeente, trof me opnieuw. Ook in het avondmaalsformulier. Ik wil dat nog even met u herlezen. Als daar staat rondom het avondmaal, wat er rondom het avondmaal ook verwacht mag worden, dan viel me op dat het avondmaalsformulier dan op enig moment zich niet concentreert op allerlei concrete zonden. Hè, na die lange rij die genoemd worden van openbare zonden, gaat de blik naar binnen. Maar dan wordt er het volgende gezegd. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat we midden in de dood liggen. En dan wordt het uitgelegd wat daarmee wordt bedoeld. Midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. En let u dan op wat er volgt. Als het gaat om gebreken en ellendigheid, dan komt er niet een hele waslijst van alle mogelijke zonden. Maar dan komt er het volgende. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat doet pijn toch? Daar zit toch de pijn. Geen volkomen geloof. Kijk eens terug op die achterliggende maanden. Was dat geloof u die de Heere mag vrezen altijd in beoefening? U schuilt nou toch niet weg achter de omstandigheden. We kunnen heel veel verontschuldigingen vanmorgen toch gaan inbrengen, maar die verdampen toch voor het aangezicht van hem die heilig is, of niet? Was daar een onvoorwaardelijke liefde? Was daar een vaste hoop? Vurige trouw? Totale afhankelijkheid van Hem, de Heere Jezus Christus? Dan gaat het avondmaalsmorgen nog even verder. Dan staat dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. En dan houd ik maar even stil, gemeente, en ik stel mezelf de vraag, en doet u dat ook bij uzelf? Was dat nou elke dag? Die strijd tegen de boze lusten. Was dat elke dag een strijd op leven en dood? En werd die strijd altijd gevoerd vanuit de onvoorwaardelijke liefde tot Hem die zich dood heeft geliefd voor mij? Of had ik soms last van de zonde, omdat ik me afvroeg, wat zullen de mensen er wel niet van vinden? Voelt u nou de klem van de tekst? Deel hebben aan Christus onder één voorwaarde. Vasthouden aan Christus. Tot het einde, tot en met de laatste snik hier beneden toe. Nee, laten we ons vanmorgen niet snel vertroosten door de belofte van het evangelie. U moet goed begrijpen wat ik nu zeg. Maar laten we vanmorgen eerst eens met die vraag inkeren tot de Heere zelf. Denk ik niet te oppervlakkig van u, Heere? Neem ik de zonde wel zo ernstig zoals u dat bedoelt? Heb ik nou die dagelijkse droefheid naar God vanwege het ongeloof dat zo welig tiert in mijn hart? Heb ik nou last van het oppervlakkige geestelijke leven, niet omdat ik me verplicht voel, maar omdat oppervlakkig geestelijk leven zo armoedig afsteekt tegen de heiligheid en trouw van u? Wie zou dan vanmorgen niet met een verslagen hart deze plaats verlaten? En wie zou dan niet vandaag en in de komende dagen zich gaan verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere? En wie zou dan niet uiteindelijk ook uitkomen bij dat gebed waar het geestelijk leven mee begon? O God, wees mij zondaar genadig. Amen. Laten we de Heer danken en bidden, gemeente. Wanneer we op onze plek zijn, Heer, voor u, dan staan we in onze verlegenheid. Verlegen met wat er leeft in ons hart. Verlegen met wat er achter ons ligt. Als we terugkijken op de achterliggende maanden. Maar ook verlegen met de vraag, die het avondmaal voor een manier al luisteren naar uw woord ons voorhoudt, om onszelf voor u te verontmoedigen. En een mishagen aan onszelf te hebben. Heere, de verlegenheid zit hem daar, dat we ons hart daarin niet in meekrijgen. Ook niet na ontvangen genade. En als een gevolg van hoogmoed, trots en ongeloof. En geef, Heere, dat we daar pijn onder voelen, voor uw aangezicht. En daarom niets anders kunnen en niets anders bidden, of u ons wilt vasthouden. En ons wilt brengen met een verslagen hart aan de doorboorde voeten van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Opdat we rustend in zijn trouw en betrouwbaarheid sterven aan onszelf. Schenk daarom, Heer, een gezegende week van voorbereiding op het avondmaal. Opdat we in de gestalte die u behaagt mogen aangaan of afblijven omdat het u niet behaagt wanneer we zouden aangaan. Ga zo de rijen door, heren, en zoek in ieder van ons op in zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Heb ook dank voor deze dag die voor ons ligt. Dank van rust, dank van bezinning, een dag ook van stilte. Geef dat we die rust en stilte ook bewaren en zo ook toeleven naar de dienst in deze middag. Hoor onze beden, om Christus wil alleen. Amen. Wat houden we over de gemeente dan alleen de Heere zelf? En dat is ook de reden waarom we aan het einde van deze dienst Psalm 39 vers 5 zingen. En nu dan, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop, die is op u. Psalm 39 vers 5.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.